Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We willen met elkaar de Bijbel lezen op twee verschillende plaatsen. Als eerste het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21. En daarna nog een gedeelte uit de eerste Petrusbrief. Maar eerst lezen we dus Johannes 21 vanaf vers 1. En daar luidt het woord van God als volgt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Hier eindigt de schriftlezing uit het evangelie van Johannes. Dan lezen we nu nog een gedeelte uit 1 Petrus 1. De eerste Petrusbrief, hoofdstuk 1 vanaf vers 13. En daar schrijft Petrus. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar iemands werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn we als we dit woord horen en het bewaren in ons hart. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U kent het symbool vast wel, de ichtersvis. Soms te zien op de achterkant van een auto of als naamgever van een christelijke boekwinkel, een christelijke school of een kerkgebouw. Het is een belangrijk christelijk symbool geworden. En dat was het al in de vroege kerk. Toen was het symbool van de vis nog belangrijker dan dat van het kruis. Ichthys is een Grieks woord wat vis betekent. En elke letter uit dat woord ichthys vormt ook weer de eerste letter van een ander woord. Dus bij elkaar 5 woorden die in het Nederlands luiden Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. En zo was dat woord ichthys en eigenlijk dus het symbool van de vis een geheim teken voor de verdrukte kerk aan het begin van onze jaartelling. Het symbool is ook heel veel teruggevonden op catacomben waar christenen werden begraven. En het symbool van de vis wijst ook terug naar het verhaal dat we vandaag gelezen hebben van de wonderbare visvangst. De vroege kerk identificeerde zich met de vele vissen in het net die door het machtswoord van de levende Heer bijeengeroepen waren. 2 weken geleden vierden we het paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan. En in het evangelie lezen we dat het wonder van Jezus' opstanding nog eens werd onderstreept, doordat Jezus diverse keren na zijn opstanding verscheen aan zijn discipelen. En ook aan andere groepen mensen. Zo ook in het verhaal dat we vandaag gelezen hebben. De discipelen zijn weer teruggegaan naar de streek waar ze vandaan geroepen waren, Galilea. En daar, bij dat meer van Galilea, of ook wel het meer van Tiberias genoemd, pakken ze hun oude werk weer op. Ze gaan weer vissen. En dat lijkt eigenlijk best wel vreemd. Na zo'n bijzondere gebeurtenis, Jezus' opstanding uit de dood, lijkt het wel of ze weer terugvallen in hun oude patronen. Na 3 enerverende jaren met Jezus te hebben opgetrokken, gaan ze gewoon weer hun oude werk oppakken. Ze gaan weer vissen. Is dat niet vreemd? Waarom deden de discipelen dat? Hoe dan ook, ze gaan het meer, ze gaan de zee weer op. En de zee is in de Bijbel dikwijls het beeld van de chaos en de dood. In veel verhalen met een schip op zee is de spanning tussen nood en redding voelbaar. En tegelijk wordt duidelijk wie God is. Het zijn vaak geloofsverhalen vol strijd. En zo zijn de discipelen dus teruggegaan naar Galilea. De Heer was opgestaan en hij was aan hen verschenen. Hij wenste hen vrede en zond hen uit. Maar wat de discipelen precies moesten doen, was hen blijkbaar nog niet helemaal duidelijk. Misschien moesten alle woorden van Jezus nog eens bezinken. Wat stond hen nu te doen? Dan maar weer vissen. Het zal voor de discipelen een strijd zijn geweest. Jezus is opgestaan, maar wat betekent dat nu voor het leven? Voor hun leven. Al die woorden die hij tot hen gesproken had, komen in hun hoofd nog eens terug. En wat is er beter om dat met je beste vrienden te verwerken op een boot midden op het meer van Tiberias? Ze blijven dus bij elkaar, de discipelen. Een groep van 7, lezen we in Johannes 21. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, de 2 zonen van Zebedeus en nog 2 andere discipelen. En herkent u misschien dat gevoel van die discipelen? Zo'n moment dat u niet weet wat u te doen staat. U pakt de taken weer op die u altijd heeft gedaan, maar het lijkt wel alsof het niet lukt. U staat met lege handen. En dat kan een strijd zijn. Dat u uw taak die u altijd verricht hebt weer op wil pakken, maar het lukt niet. In het gedeelte van vandaag zien we dat Jezus zijn discipelen weer opzoekt. In de vroege morgen staat hij aan de oever van het meer. De opgestane komt hen tegemoet. Maar de discipelen herkennen Jezus niet. En dat was niet heel verwonderlijk, want even verderop lezen we dat de boot 200 el van de oever verwijderd was. En dat is 90 meter. En ik kan me zo voorstellen dat je bij 90 meter niet helemaal herkent wie er dan eigenlijk aan de oever van het meer staat. En Jezus vraagt dan of de discipelen ook iets te eten hebben. Maar omdat ze niets gevangen hebben, moeten ze ontkennend antwoorden. Maar dan geeft Jezus een opdracht. Hij zegt: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. De discipelen volgen de opdracht van de onbekende man aan de oever van het meer direct op. En dan geschiedt het wonder. We lezen: zij konden het net niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. In slechts die paar zinnen wordt het wonder beschreven. Zouden wij een opdracht van een onbekend persoon opvolgen? Een bekend spreekwoord zegt: de beste stuurlui staan aan wal. Maar eerlijk gezegd vinden wij ze maar al te vaak vervelend. Laten wij ons storen door Jezus? Gehoorzamen wij zijn stem in ons leven? En mag hij zich met ons leven bemoeien? Daar komt het wel op aan. Want zoals we ook nu lezen, als de discipelen zijn oproep niet hadden opgevolgd, dan waren ze heel waarschijnlijk met een lege vissersboot terug naar huis gekeerd. Zoals ik al zei, het wonder wordt in enkele zinnen beschreven. En haast nog korter duurt het voordat de eerste leerling de conclusie trekt. Dit is een wonder. En die man aan de oever van het meer kan niemand anders zijn dan Jezus. Johannes zegt het direct tegen Petrus. Het is de Heere. Johannes is hier dus de eerste die deze conclusie trekt. In het door hem geschreven evangelie wordt hij vaak omschreven als de discipel die Jezus lief had. Dat hebben we vandaag ook gelezen. Maar al eerder in het evangelie was het ook gebeurd dat Johannes en Petrus allebei een hoofdrol hadden in het verhaal, maar dat Johannes de eerste was die het wonder herkende. Zo ook in het hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 20, waarin de opstanding beschreven wordt. Daar lezen we dat Johannes en Petrus, nadat ze van Maria hebben gehoord dat het graf open was, dat ze samen naar het graf gaan. Maar dan, als ze bij het graf zijn aangekomen, dan kijkt Petrus als eerst naar binnen en die ziet de doeken liggen. Maar vervolgens gaat Johannes, Johannes die kijkt naar binnen. Petrus die loopt direct naar binnen door. Maar vervolgens dan ziet Johannes eigenlijk dat het echt de opstanding is. Want dan zegt hij, dan lezen we, hij zag het en geloofde. Dat staat in hoofdstuk 20 vers 8. Daar staat: toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. Dus nadat Petrus naar binnen was gegaan. En hij zag het en geloofde. Petrus en Johannes, allebei dus in een hoofdrol. Maar Johannes was de eerste die het wonder zag en het geloofde. En zo is dat ook in het gedeelte van vandaag. Johannes is de eerste die het zag en geloofde. Het is de Heere, zegt hij tegen Petrus. En ook hier is Petrus weer degene die impulsief en snel tot actie komt. Zoals hij bij het graf direct naar binnen liep, terwijl Johannes nog even afstand hield, zo springt Johannes hier direct uit de boot en wil hij direct naar Jezus toe. Zo, dat is Petrus zoals we hem vaak in het evangelie tegenkomen. Iemand die snel en impulsief tot actie komt. Maar laten we nog even kijken naar die uitspraak van Johannes. Johannes roept tegen Petrus: het is de Heere. Hij zegt niet: het is Jezus. Maar het is de Heere. Hij is de Kyrios. Hij heeft de macht om dit wonder te laten gebeuren. Hij, de levende Heer, toont zijn goddelijke kracht, zijn opstandingskracht. En die benaming is dus terecht, want Jezus is hun Heer en hun Meester. En daarom zegt Johannes: het is de Heere. De andere discipelen in het schip zijn nog beduust van wat er is gebeurd. Met moeite komen ze met de boot en het volle net richting de oever van het meer. En daar heeft Jezus al een vuurtje gemaakt met vis erop en brood. Jezus vraagt of ze ook nog wat vis mee willen nemen, die ze net gevangen hebben. Meteen is Petrus weer die haantje de voorste. Want hij ging weer aan boord en trok het net aan land. En dan lezen we dat het net boordevol vis zat. 153 vissen zaten er in het net. Het wordt heel precies beschreven. En ook staat er dat het net niet scheurde. Maar waarom de evangelist er nu bij vertelt dat het er 153 waren, dat weten we eigenlijk niet precies. Er zijn wel heel veel verklaringen voor bedacht. Sommige uitleggers probeerden er een bepaalde getalssymboliek in te ontdekken. Bijvoorbeeld de kerkvader Hieronymus, die dacht dat het een symbool was voor alle wereldvolken die verzameld zullen worden. Maar in ieder geval toont die 153 grote vissen toont aan de volmacht van de opgestane Heer. Want we lezen ook in vers 11, hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En volgens mij wil dat dus aanduiden dat het gaat om de grote hoeveelheid vissen. Die grote hoeveelheid vissen toont volgens mij aan dat er in de gemeente van God veel mensen bij elkaar komen, veel mensen voor Jezus gewonnen worden. En dat net, dat laat eigenlijk zien dat het een eenheid is. Al die vissen zitten in dat ene net, maar er is een onverbrekelijke eenheid, omdat we horen bij die ene Heer, Jezus Christus. Het verhaal van de wonderbare visvangst, zoals we vanmorgen lazen, dat kunnen we plaatsen in een serie van schipverhalen in de evangeliën. En die schipverhalen, dat zijn eigenlijk verhalen over Jezus en de discipelen rond een vissersboot op het meer van Tiberias. En we kennen drie van zulke soort verhalen. Het verhaal van de storm op zee, het verhaal van de verschijning van Jezus op het water en het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst, zoals vandaag. En al die drie schipverhalen die dragen een diepere betekenis in zich. Het eerste schipverhaal van de storm op zee, daarin zien we dat de vissersboot met de discipelen dreigt te vergaan. En het schip staat daar symbool voor de gemeenschap in nood. In het tweede verhaal, wanneer Jezus verschijnt op het water, is de vissersboot ook het symbool voor de plek van verbondenheid tussen de Heer en zijn discipelen. Als Jezus over het water loopt, dan zoekt hij zijn discipelen op terwijl ze op het meer zijn. Het geloof van de discipelen wordt op de proef gesteld. En tegelijk laat Jezus zien wie hij werkelijk is. En dan de geschiedenis die we vandaag lazen. De volle vissersboot na de wonderbare visvangst is een uitdrukking voor de rijkdom van de levende Heer voor zijn gemeente. Hij deelt zijn gaven uit, die door de gemeente naar buiten mogen worden gebracht. Eenmaal aan land gekomen, zegt Jezus tegen zijn discipelen, kom, eet iets. En zo vieren ze de onderlinge verbondenheid. Zo vieren ze de gemeenschap met de Heere. Ze vieren dat met een maaltijd, zoals dat wel vaker gebeurde. Want niet zo lang geleden nog, in de nacht dat Jezus verraden zou worden, zaten ze ook nog met hem aan tafel. Maar ook eerder in het evangelie lezen we dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel gaat. Bijvoorbeeld ook bij de wonderbare spijziging. Toen waren 5 broden en 2 vissen genoeg om een hele grote menigte mensen te voeden. En nu, aan de oever van het meer van Tiberias, zitten daar 7 discipelen. 7. Dat is 5 en 2. Net als 5 broden en 2 vissen. En ook nu eten ze brood en vis. Op die manier verschijnt de opgestane Heere. Zoals altijd en toch ook op een nieuwe manier. Wat is eigenlijk de sleutel tot dit wonder? Hoe kwam het dat dit gebeurde? Ik denk allereerst doordat Jezus als de levende Heere zijn discipelen weer opzocht. Want als Jezus niet was gekomen naar de oever van het meer, dan waren de discipelen waarschijnlijk alsnog met een leeg visnet terug naar huis gekeerd. Maar het wonder kon ook gebeuren omdat de discipelen gehoorzaam antwoordden op de opdracht die de man aan de oever van het meer aan hen gaf. Zo zien we dus dat Jezus ons inschakelt, maar dat het niet van ons afhangt. De discipelen voerden de opdracht uit, maar het is de levende Heer die naar hen toe kwam, waardoor het wonder kon gebeuren. In de eerste Petrusbrief, die we hebben gelezen met elkaar, roept Petrus ons er voortdurend toe op om paraat te zijn en waakzaam. Hij zegt dat onze hoop gevestigd moet zijn op de genade die we ontvangen hebben in Jezus Christus. En hij kan erover meepraten, Petrus. Hij had Jezus plechtig beloofd om hem nooit te verlaten. Maar op dezelfde avond dat hij dat beloofd had, verloochende hij Jezus 3 keer. En nu roept hij ons in zijn brief op: word als gehoorzame kinderen. En we kunnen ons afvragen: gehoorzaam, maar waaraan dan? Gehoorzaam aan de roeping van God in ons leven. Door zijn woord, door liederen of door mensen om ons heen roept God ons om hem na te volgen. En geloven is ingaan op die roepstem van Christus die voor onze zonde gestorven is. En het is tegelijk ook jezelf ter beschikking stellen. Laat u door de levende Here in dienst nemen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zei Jezus, zend ik ook u. En wij, zoals we hier zitten, wij mogen ons vergelijken met die discipelen op de boot op het meer. De boot is een oefenplaats voor geloof. De boot vaart op het meer, midden op de dreigende wereld van chaos en dood. Maar ze hoeven niet bang te zijn. Slechts het vertrouwen en het geloof in hun Here is genoeg. De Here die hen bij name had geroepen en hen nooit in de steek zou laten. Hij blijft bij hen. Ja, hij verschijnt zelfs weer aan hen. Het verhaal is dus ook een oproep aan de discipelen om hun opdracht om vissers van mensen te worden weer opnieuw op te pakken. Hun missionaire taak wordt opnieuw bekrachtigd. En de Heer deelt zijn gaven uit. De grote visvangst is een voorteken van de groei van de beginnende kerk. En zoals we al eerder concludeerden, kan het wonder gebeuren omdat Jezus zijn discipelen weer opzocht. Hij verscheen als de opgestane Here. En zo wil hij ook aan ons verschijnen. Petrus schrijft dat Jezus Christus is verschenen, is geopenbaard omwille van u. Jezus staat dus ook aan de oever van ons dagelijks leven. En doordat hij verschenen is in ons leven, zijn we hem nagevolgd en geloven we in hem. Of staat u misschien nog op afstand en twijfelt u ook nog wel? Daar kunt u allemaal redenen voor hebben. Maar waarom zouden we eigenlijk twijfelen? Jezus komt met zijn genade en overvloed. En hij roept ook ons. Het wonder kan ook in ons leven geschieden. God wil ons genadig zijn. Hij deelt zijn gaven uit. En die oproep om als gehoorzame kinderen te leven heeft daar dus ook alles mee te maken. Met de openbaring van Jezus, zijn verschijning en zijn opdracht aan ons. Want hij vraagt ook ons om zijn navolgers te zijn. Hij vraagt ook ons om zijn wil te gehoorzamen. En dat lijkt misschien soms een opgave. Maar laten we dan niet vergeten wat we allemaal al ontvangen hebben. Want hij geeft ons zijn genade, vergeving van zonde. Hij deelt zijn gaven uit. Het visnet zat overvol met vissen. En we hebben gezien dat het een symboliek is van wat God ook wil geven aan zijn volgelingen. En wie wil dat niet bij Jezus horen? Wees daarom een discipel van Jezus Christus. En op die manier is ons geloof ook hoop op God. En daarmee eindigt Petrus. Het is hoop op overvloed en hoop op genade. Hoop op een goede afloop na een lange en donkere nacht. Hoop op tijden dat je dicht bij Jezus mag zijn, terwijl u zich misschien nu verder van hem af voelt staan. En zo is geloven ook een waagstuk. Je begint er niet zomaar aan. Maar we kunnen een stap in geloof zetten door te vertrouwen op die levende Here, omdat hij onze zonde droeg in de dood en ook weer is opgestaan uit de dood. Mogen we weten dat hij nu leeft en wil hij ook ons hoop geven op een nieuw bestaan. En dat is iets om vrolijk van te worden. Een verhaal dat je door wilt vertellen. Want in het net van Gods gemeenschap is altijd plaats voor extra vissen. God wil ons inzetten. Gelukkig, het hangt niet helemaal van ons af. Want hij deelt zijn gaven uit. Laten wij zijn roepstem volgen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.